Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. In een nagelaten bekentenis lezen hoe een man op de eerste pagina al verklapt dat hij zijn vrouw heeft vermoord en de rest van het boek gebruikt om te vertellen waarom hij dat dan precies heeft gedaan. Het is een door en door naturalistische roman, waarin het hoofdpersonage niet aan zijn lot zal kunnen ontkomen. Als je meer context wil horen over de roman en de auteur, dan verwijs ik je naar aflevering 69, waarin ik het werk introduceer. In de vorige aflevering hebben we gelezen hoe Anna en Willem samen een kind hebben gekregen. En terwijl je zou denken dat dat iets moois is, wat het leven van het koppel weer wat fleuriger zou maken, is dat niet het geval. Het kind leeft maar 1,5 jaar en verder bestaat hun leven uit frustraties, die ze ook naar elkaar uitspreken. Willem fantaseert over een leven zonder haar, maar hij zit als echtgenoot nu eenmaal aan haar vast. Het is die arme Willem dus nog steeds niet gelukt om uit de naturalistische sleur van het leven te ontsnappen. Ik heb niet de verwachting dat hem dat in deze aflevering wel gaat lukken, maar we zullen zien. Dit is een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans. Een nagelaten bekentenis. Ongeveer een maand later gooide de kanteres dochtertje eens onder het spelen een hoepeltje over de muur. De kantere kwam het zelf halen en de tuindeur openziende ging hij zonder aan te bellen binnen. Anna, die toevallig door het raam van de achterkamer het hoepeltje had zien overzwieren en naar buiten was gegaan om het terug te werpen, zocht er juist naar onder het groen van enige rhododendrons toen de dominee eensklaps naast haar stond. Ik hoorde dit verhaal pas aan het déjeuner. Hoewel Anna wist dat ik bovenop mijn canapé met de kat lag te spelen, had ze mij niet laten roepen. Toen ik daar iets van zei, luidde het antwoord: je wilt die man immers toch niet zien. De volgende morgen kwam de kantere terug, nu met zijn dochtertje, dus kennelijk door Anna daartoe aangezocht. En wederom aan het déjeuner vertelde ze me kennis te hebben gemaakt met dit kind. Het meisje was 12 jaar en even teer lief als teer mooi. De moeder was aan tuberculose gestorven en daar de kantere in zijn jeugd zelf bloed had opgegeven, bestond er voor hem maar al te veel reden om bang te zijn voor het behoud van zijn Sofietje. Hij dacht er dus over enige jaren in de versterkende lucht van Davos te gaan verblijven. Natuurlijk had Anna over haar eigen gestorven lieveling breedvoerig uitgeweid en het einde was geweest dat de kantere haar aanbod om een beetje moedertje te spelen over zijn dochter met dankbaarheid had aanvaard. Al de liefde van een vader, had hij gezegd, kan nooit geheel de vrouwelijke zorgen vervangen. Waarschijnlijk zou in deze omstandigheden elke andere man nu toch wel een kennismaking met de kantere hebben gezocht en verlangd. Mij werd zoiets met de dag onmogelijker. Zowel mijn koppigheid tegenover Anna als mijn schichtigheid tegenover de kantere groeide door de zekerheid en het vermoeden dat ze waren opgemerkt. Van mijn kamer uit zag ik de dominee bijna dagelijks hele uren lang met Anna en Sofietje rondslenteren door mijn tuin. Ik bestudeerde zijn gemaakte gesticulatie, ving galmen op van zijn klankvolle stem en toch wisselden we samen niet eenmaal een zwijgende groet wanneer we elkander toevallig op straat ontmoetten. Ten slotte begon het dwaze van deze verhouding me te hinderen en op een avond, nadat wij elkaar in de stad weer rakelings waren voorbijgegaan, bracht ik onder de thee de zaak ter sprake. Geen boos woord is me bij die gelegenheid ontglipt. Ik zei eenvoudig: meneer de kantere schijnt te geloven dat ik hier in huis op kamers woon. Toch viel Anna dadelijk bits uit. Als je wilt zal ik hem morgen zeggen dat Sofietje hier niet meer over de vloer mag komen, omdat hier alles van jou is en niets van mij. Het arme kind dat geen moeder meer heeft, speelt graag met mij in de tuin. Maar als dit voor jou een reden is om haar vader onbeleefd te behandelen, dan kunnen we evengoed samen in het bos gaan wandelen. Ik zei geen woord meer. Doch het trof me dat ze ook nu weer over Sofietje antwoordde, nadat ik haar aan had gesproken over de kantere. Hoe zij over hem dacht, vertelde ze mij nooit. Noemde ze zijn naam, dan was het uitsluitend in verband met zijn grote vaderlijke liefde, waarvoor zij haar bewondering, niet zonder beledigende bedoeling tegen mij, dikwijls genoeg uitte. Ik had dus eigenlijk niet één deugdelijke reden om ongunstig over hem te oordelen, en toch deed ik het, zo vaak het maar enigszins mogelijk was. Er school ongetwijfeld jaloezie in die gebetenheid. Ik benijdde hem zijn flinke lichaamsbouw, zijn regelmatige trekken, gekroond met een zware, zwarte haardos, en niet het minste domineesachtig gepolijste in voorkomen en manieren waarvan ik voelde dat het vrouwen moest begoochelen en in hem tact kon vervangen. Ik herinner me ook eens op een wandeling de frase als het ware op mijn lippen gevonden te hebben: de vrouw die geheimen heeft voor haar man stelt altijd iemand anders, zij het zichzelf, hoger dan hem. Evenwel, tegelijkertijd moest ik bekennen dat op de bodem van mijn ziel het verlangen rondsloop, mocht die koele, plichtmatige vrouw in zijn misstap begaan, verleid door deze man. Ik was er dus zeker van dat zij zich in hem vergiste, en die zekerheid kon geen andere grond hebben dan mijn ongemotiveerde overtuiging dat er in de kantere een huichelaar stak. Of hij als klein burgerman bang was zijn afkomst te zullen verraden, dan wel als leraar zijn gedraging in strijd wist met zijn stellingen, durfde ik nog niet te zeggen. Maar het leek me onmogelijk dat zijn neergeslagen, rondglurende ogen en zijn geaffecteerde spreektoon iemand konden toehoren die zich eenvoudig toont gelijk hij is. Nu zijn huichelaars mij des te onuitstaanbaarder naarmate ik besef dat zij hun rol beter vervullen dan ik. Slechts in twee gevallen kan ik personen die mij gelijken dulden, namelijk indien zij beneden me staan of indien zij zich even goed kennen, ergo even laag stellen als ik mezelf doe. Van de kantere vermoedde ik dat hij zich niet alleen in alle opzichten mijn meerdere waande, maar tevens verblind genoeg was om zijn eigen comediespel aan te zien voor veredelde natuur. En nu Anna hem niet meer zo doorgrondde, bij gevolg lager en lager op mij neerzag, naarmate zij hoger en hoger tegen hem opkeek, nu ergerde haar verering me even sterk als ik hunkerde naar het ogenblik dat zij de bedrogene zou blijken en ik de ziener. Met welk een blijdschap zou ik dan ook eens minachtend neerkijken en me gerechtigd achten tot de daden waarvan ik reeds voelde dat ik ze in alle gevallen zou begaan. Toch had ik tegelijkertijd lust Anna eenvoudig te bevelen die man niet meer te ontvangen. Onverwacht werd op een morgen de kantere bij mij aangediend. De meid had gezegd dat ik thuis was. Ik vond zo aanstonds geen reden van verontschuldiging. Er zat wel niet veel anders op dan hem te ontvangen. Zoals gewoonlijk overblufte het onverhoedse me volkomen. Het gevoel van nog ongekleed te zijn maakte me dubbel verlegen en de loomheid van mijn hersenen, die ik vooral op warme, regenachtige dagen gewaar werd als een nevel, waarin mijn gedachten verbleekten, drukte me, gelijk ik me voorstel dat voorboden van waanzin een aanstaande krankzinnige moeten beklemmen. De vragen: wat moet die man? Heeft Anna hem opgestookt? Komt hij alleen om harentwil? Wat weet hij van me? Hoe moet ik me houden? Warrelde wel verbijsterend door mijn hoofd rond. Maar niet één antwoord doemde daarachter op. En de kantere stond al in de kamer, eer de rol die ik wilde spelen me helder voor de geest zweefde. Als altijd was hij geheel in het zwart. De lange, glanzige jas zorgvuldig gesloten, een glimmende cilinderhoed in de donker gehandschoende linkerhand. Aan hem viel geen spoor van schuchterheid waar te nemen. Het kwam me voor dat de glimlach op zijn ivoorbleke wangen en de blik uit zijn gitzwarte ogen, die, ondanks mans lengte, altoos uit de laagte scheen omhoog te schieten, even bestudeerd vriendelijk waren als het geluid van zijn diepe stem bestudeerd klankvol, het zwaaien met zijn blanke handen bestudeerd mooi, de aaneenreiging van zijn woorden bestudeerd sierlijk. Wat moest mijn onbeholpenheid in het spreken en gesticuleren daartegenover een treurig figuur maken? Hij begon het zich te verontschuldigen voor zijn onbeleefdheid. Een samenloop van omstandigheden had hem in kennis gebracht met mevrouw. Allang zou hij mij zijn opwachting hebben gemaakt indien hij niet morgen aan morgen verhinderd waren geweest, terwijl het hem bekend was dat ik de middaguren wijdde aan lange wandelingen en 's avonds nogal eens naar concert of komedie ging. Ik giechelde zowat, vond mezelf even kinderachtig als zijn beleefdheid overdreven, maar antwoordde niet veel bijzonders. Van geestelijk heb ik altijd een afkeer gehad. Het is me nooit mogelijk geweest in die uitleggers van het onkenbare, deze officiële waarheidsverkondigers en troostuitdelers, iets anders te zien dan heerszuchtige domoren of dito bedriegers. Nu had deze opvatting mij ongetwijfeld een gevoel van superioriteit kunnen geven, maar dit is niet het geval geweest. Komt dit door mijn onwillekeurig bukken voor het overwicht dat zij uitoefenen op de massa, of schuilt hierachter weer hetzelfde onaangename vermoeden van te worden doorzien, dat me ook tegenover een dokter zo kinderachtig zwak maakt? Ik herinner me de kantere een sigaar aangeboden en een kleur gekregen te hebben, toen hij zeide nooit te roken. Jij hebt natuurlijk niet één fout, klonk het in mijn hoofd, en onwillekeurig sloeg ik de ogen neer, bevreesd dat hij die gedachten erin zou lezen. Die eerste keer behandelden we alleen onderwerpen van weinig betekenis. Lang weidde de kantere uit over de zonnige ligging van onze huizen, over Anna's bijzondere vriendelijkheid voor zijn kind, over Sofietje's plotseling opgekomen genegenheid voor mevrouw Termeer, en ik antwoordde daar niet meer op dan strikt noodzakelijk was. Wat me van dit bezoek bijbleef was dat, terwijl genoeg alle mensen gewoon zijn inleidende opmerkingen glimlachend, ja soms grinnikend uit te spreken, de kantere volkomen ernstig bleef. Het heugt me ook niet hem naderhand ooit te hebben zien lachen. 2 dagen later kwam hij weer, zonder dat ik in die tussentijd hem een visite had teruggebracht. En nu nam ons onderhoud een heel andere wending. Zodra ik terloops naar zijn dochtertje had gevraagd, sprak hij over het onderwerp kinderen door en al gauw volgde de frase: "Och ja, om met een kind te kunnen omgaan moet men van kinderen houden. En om van kinderen te kunnen houden moet men er zelf hebben, of gehad hebben." Het spreekt vanzelf dat die laatste woorden doelden op mijn omstandigheden. Maar ze hadden een gans andere uitwerking dan de kantere er zich zeker van had voorgesteld. Ze gaven me de indruk dat ik werd uitgehoord en terwijl ik iets in me voelde toegaan, als sloop mijn ziel zich op om niet te worden gezien, was ik niet in staat een syllabe te antwoorden. Toen ging hij betekenisvol gesticuleerd voort. "U weet dit natuurlijk even goed als ik. Ik heb innig in uw verlies gedeeld, meneer Termeer. Een mens spiegelt zich aan zijn evenmens, nietwaar? Mijn eigen dochtertje is nog wel gezond, maar zo teer. Oh, zo teer. Als ik dat kind moest verliezen..." Volgde een lange, pijnlijke stilte, waarbij de kantere het raam uitkeek, terwijl zijn steeds rondzwervende ogen vochtig begonnen te glanzen. Ik zei nog altijd niets. Ik wist ook niets te zeggen. Maar eindelijk keek hij me weer aan en vervolgde: "U blijft nog de hoop op een kleine plaatsvervanger. Ik zou alles verliezen en voor altijd." Een poos redeneerde hij nu over de ouderliefde, die volgens hem de mooiste en onbaatzuchtigste genegenheid was van het menselijk hart. Ik stemde maar toe, omdat ik nog geen woordenstrijd begeerde, doch het lag mij al op de lippen te zeggen: "Waarom? Een mens houdt al van zijn kinderen eer ze leven. Van een waardering is dus geen sprake. Hij verwekt en houdt ze om te voldoen aan een instinct. Zelf ziet hij er niet tegen op kinderen in het leven te roepen als hij nagenoeg zeker kan wezen dat zij ontaard zullen zijn, of gepredisponeerd voor ellendige ziekte, of bestemd om levenslang armoede te lijden. Wat is daar nu voor moois en onbaatzuchtigs in?" Had de kantere de tegenwerping in mijn ogen gelezen? Zonder enige overgang zei hij opeens: "Ja, de liefde alleen kan onze daden heiligen. Toch vraag ik me wel eens af, is bij mensen die behept zijn met de een of andere zogenaamd overerfelijke kwaal de liefde een voldoende rechtvaardiging van een huwelijk?" Met mijn gewone achterdocht kon ik op het ogenblik niet aannemen dat dit gezegde slechts een toespeling inhield op de kanteres eigen verleden. Ik verbeeldde me weer dat hij mij wilde doorgronden en vond zijn woorden in dit licht beschouwd zo zeldzaam brutaal dat ik, als iets heets opdringend naar mijn keel, de lust voelde optintelen met gelijke brutaliteit die man mijn karakteristiek naar het hoofd te werpen. Daar wilde ik dan nog bijvoegen: "Je hebt zelf me uit de verte voor niet veel bijzonders gehouden. Je hebt van Anna gehoord dat ik ook niet veel bijzonders was. Uit nieuwsgierigheid ben je naar me toegekomen. Wel nu, thans ken je me helemaal. Zie daar nu het werk van de God die je aanbidt, de God wiens rechtvaardigheid de schuld der ouders niet aan hen zelf bezoekt, maar aan de kinderen die niets misdeden." Ik vond echter mijn zinnen niet zo gauw en begon maar met kortweg te antwoorden: "Mij dunkt van nee." Het antwoord verbaasde hem zeer. Hij was er kennelijk van onthutst en terwijl 2 diepe plooien midden in zijn voorhoofd zijn wenkbrauw tot elkander trokken, sloeg hij herhaalde malen zijn ogen naar mij op en neder. De plooien verdwenen echter weer. Een vreemde, dwepende gloed begon uit zijn donkere pupillen te lichten en zachtjes het hoofd heen en weer schudden sprak hij: "Het wil er toch niet bij me in. Als we volkomen zeker waren van de erfelijkheidstheorie, ja. Maar dat is met deze theorie nog minder het geval dan met anderen. Vindt u niet dat wij voorshands beter zullen doen de krachtige inspraak van ons hart te volgen dan de zwakke uitspraak van een betwiste en zeer betwistbare leer? Ik begon te vermoeden dat ik me in Smans bedoeling had vergist, maar begreep toch niet terstond dat hij op zichzelf had gezinspeeld. De domineesachtige toon waarop de laatste woorden waren geuit prikkelde me tot een verzet, dat gesteund werd door de omhoog gewoelde brutaliteit die geen reden meer had bij het eerste plan van uitval te volharden. Met een sarcastisch lachje duwde ik hem toe. Je hart, ja, wel. Maar wat wij voor de inspraak van ons hart houden is meestal heel iets anders. U meent berekening. Nu, soms berekening, ook wel aandriften van allerlei aard en soort, die zelden wat uit te staan hebben met dat hart. Tamelijk lang duurde het eer de kantere weer woord ging en opnieuw keek hij me herhaaldelijk aan, soms met een zeer achterdochtige oogopslag. Dit kijken maakte me weer verlegener, doch de lust om een cynische levensopvatting die schijnbaar voortreffelijke man eens in het gezicht te slingeren, hield aan. Ik geloofde wel dat hij in een discussie bij meerdere zou blijken, maar desondanks wilde ik hem onder de neus duwen. Kijk, niet alleen bestaan er mensen zo onbeduidend, zo pervers, zo door, zo slecht als ik, maar dat die mensen zo ellendig zijn is evenmin hun schuld als uw zogenaamd goed zijn uw verdienste. En als u uit al het moois in uw ziel meer theorieën distilleert, dan dampen er in hun zielen lelijk op uit al het lelijks. Doch zijn zij evengoed mensen als u. Toch is er ook in hun woorden waarheid, net evenveel en net even weinig als in de uwe. Eindelijk zei de kantere, u lijkt me een cerebraal te zijn. Wat noemt u een cerebraal? Wel, een verstandsmens in tegenstelling met een gevoelsmens. Oh ja, als u de kwestie zo stelt, ben ik een cerebraal. Het gevoel is een blinde leidsman. Ik hecht meer aan een ziende. Ik geloof anders dat het woord cerebraal niet veel zegt, want het gevoel zetelt toch ook in je hersenen, evengoed als het verstand. De kantere toonde zich niet geërgerd, gelijk ik verwacht had. Ik zie, meneer Temeer, dat u over de moeilijke problemen van ons zielenleven heeft gelezen en nagedacht. Maar mag ik eens openhartig spreken? Of liever iets vragen? Zal u me dat niet kwalijk nemen? We kennen elkaar pas kort en het zou me erg spijten als door een onvoorzichtigheid van mijn kant... Toen hij de frase niet voltooide, schudde ik, flauwtjes lachend, van nee. Maar voelde tegelijkertijd mijn moed wegzinken als het schuim van een uitgeschonken mousserende drank. Wat zou die man voor verschrikkelijks gaan zeggen? Heeft u niet wat te veel uitsluitend met uzelf geredeneerd? De vraag viel mee, gaf me zelfs weer lust op het thema door te gaan. Ik vermoedde dat mijn antwoord Anna ter oren zou komen, en tevens dat zij nog niet zo heel veel kwaad van mij gesproken had. Misschien wel, zei ik, maar wat doet dat ertoe? Wat een mens voor waarheid houdt, is toch maar alleen voor hem geheel waar. Op dit ogenblik verraste de kantere mij met de langzaam, op een toon van vaderlijk overwicht uitgesproken woorden. U is niet gelukkig, mijn heer Temeer. Ik dacht erover deze frase kwalijk te nemen. Ik dorst het echter niet. Een geschikt antwoord bleef uit, en weer ging de dominee voort. Von Feuchtersleben zegt in zijn gezondheidsleer der ziel, wanneer de mens over zijn lichamelijke en zedelijke toestand nadenkt, dan gevoelt hij zich doorgaans ziek. Hij lijdt aan het leven. Dit is juist mits men voor nadenkt, lezen te veel nadenkt. De gelegenheid om in zonder lange inleiding een van mijn meest geliefkoosde en, naar ik vermoedde, voor een dominee onaangenaamste stellingen te kunnen verkondigen, was al te mooi om haar ongebruikt voorbij te laten gaan. Mijn antwoord volgde dan ook met een spoed, alsof ik bang was dat iets me nog beletten zou het uit te spreken. Gelukkig kan alleen een domkop zijn, want het geluk bestaat uit twee tegenstrijdige elementen, de tevredenheid en het genot. Geniet en je mist de tevredenheid. Wees tevreden en je mist het genot. Daarom is het geluk alleen denkbaar voor hen die genieten zonder eraan te denken. Dat zij altoos meer willen en dus ontevreden zijn. Of voor hen die tevreden zijn zonder eraan te denken, dat zij niet genieten. Wie nadenkt kan onmogelijk gelukkig wezen, tenzij... Ik stuitte omdat ik niet durfde uit te spreken wat me daar eensklaps naar de lippen drong. Tenzij, herhaalde de kantere, en plotseling weer driester wordend, met een boosaardig plezier de kennelijk niet ongelukkige man te kwetsen, stotterde ik. Tenzij hij een dweper is en dus verblind. Dus met zijn gevoel controle uitoefent over zijn verstand in plaats van omgekeerd. De kantere bleef volmaakt kalm. Dan zou ik me onder de dwepers moeten rangschikken. Want, hoeveel ik ook verloren heb, kan en mag ik me niet ongelukkig noemen. Toch geloof ik er niet er één te zijn. Wel ben ik een idealist. Maar dat is niet hetzelfde. U noemt genot en tevredenheid tegenstrijdige elementen. Maar waarom? Als u onder genot per se verkeerd genot verstaat, genot ten koste van anderen, of ten nadele van uzelf, ja, dan. Maar er bestaat toch ook een ander genot, is het niet? Ik zweeg. Zover gekomen moest ik de kern van mijn ziel blootleggen of zwijgen. Gelijk iemand die koppig een bewering volhouden zonder zijn bron te willen noemen, liever ten slotte voor zijn slinks afluisteren zal uitkomen dan zich laten zeggen, je praat maar wat of je liegt. Aldus voelde ik de verleiding om het zielenleven te biechten waarop mijn mening steunde. Het was echter weer of ik in mijn gemoed nog een rotsblok had weg te ruimen om de doorgang vrij te krijgen voor mijn opreizende woorden. Onderwijl hervatte de kantere: ik definieer het geluk aldus. Het geluk is de vervulling van onze begeerte. Let wel dat ik zeg de vervulling en niet het vervuld zijn. Het geluk is een toestand van activiteit, niet van rust. U kent misschien de juiste opmerking dat een jager, wie men de haas aanbood waarvoor hij zich een hele dag heeft vermoeid, dat aanbod zeker zou weigeren. Onder het woord begeerte versta ik evengoed geestelijke als lichamelijke, evengoed de wensen van het hart als de eisen van de maag. Nu staat het vast dat een mens een groter aantal begeerten kent dan een dier en dat een hoog ontwikkelde persoon er wederom meer heeft dan een grof stompzinnig wezen. U zal misschien zeggen, niet meer, maar moeilijker te bevredigen, ik voor mij beschouw de verfijnde begeerte als een complicatie van vele eenvoudige. Hoe hoger we dus staan, hoe meer geluk we deelachtig kunnen worden en we zullen dit geluk ook deelachtig worden als we ons maar weten te voegen in de omstandigheden waarvan de vervulling onze begeerte afhankelijk is. Daar kon ik al dadelijk iets op aanmerken. En als we dat niet weten te doen? De kantere had weer een citaat bij de hand. Von Feuchtersleben zegt, schep je een toestand waarin je moet. En wat doet u met de begeerte, waarvan de voldoening eer wrevelig en verdrietig maakt dan gelukkig? Er zijn er zelfs die we niet zonder gevaar voor onze vrijheid kunnen bevredigen. U meent zeker de ziekelijke behoefte aan zingenot, de aandriften van een dief en dergelijke. Maar ik heb niet gesproken van al onze begeerten. Is het niet de taak van ons verstand het kaf van het koren te ziften? Evengoed als wij onze begeerten kunnen aankweken, verfijnen, veredelen, zijn wij ook in staat ze te onderdrukken, ja, te doden. Daartoe dient immers onze wil, die bestuurd moet worden door de intelligentie. Ik herinner me bij deze woorden te zijn opgestaan en rond gaan lopen. Het was me niet mogelijk langer te blijven zitten, zo tintelde het in al mijn zenuwen. Het bloed steeg me naar het hoofd. De denkbeelden dansten door mijn hersenen rond, alsof ik de koorts had. En hoe meer ik me inspande kalm te blijven, hoe minder me dit gelukte. Duidelijk verbeeldde ik me de schijnwaarheid van de kantere's argumenten te doorzien en toch was ik niet in staat ze flink te ontzenuwen. Het ging me als bij het zoeken naar een vergeten melodie. Mijn oren hoorden haar, maar mijn mond kon haar toch niet weergeven. Al lopend voer ik wel uit tegen het dualisme dat een onafhankelijk verstand aanneemt, in staat politietoezicht uit te oefenen over onze begeerten. Ik wees er ook wel op hoe een stoornis in de bloedsomloop, een overprikkeling van het zenuwstelsel, ja, een belemmering van de luchttoevoer door de neus, zowel op ons denken als op ons willen allernoodlottigste uitwerkingen kunnen hebben, maar daarbij zei ik toch nog altijd niet wat ik eigenlijk wilde zeggen. Intussen wierp de kantere me allerlei nieuwe argumenten tegen als: de geest is afhankelijk van de stof, maar de stof insgelijks van de geest. Of, terwijl niet aan de kracht van uw wil en uw wil zal krachtig zijn. Ik hoorde ze als door een mist, tot eindelijk uit me losbarstte wat ik al in de aanvang van ons gesprek onbewust me voor had genomen die dominee vroeg of laat in het gezicht te gooien. Och, wat baat al het geschermutsel met woorden. Ik heb een bewijs dat al uw subtielste redeneringen omver smijt. Een bewijs waartegen niets valt in te brengen, want dat bewijs ben ik zelf. Met zekerheid kent een mens alleen zijn eigen gevoelens. U heeft mooi voorschrijven. Je moet zus of zo, als je niet kunt is er een eind aan alle moeten. Zeg vrij aan een zuiplap, je moet het drinken laten. Zie het verkeerde ervan in, dan wil je ook je verplaatsen in omstandigheden waarin je onmogelijk drinken kunt. Hij zal het verkeerde inzien, hij zal wensen zich in die omstandigheden te verplaatsen. Maar doen zal hij het niet en drinken zal hij wel. De onoverwinnelijke neiging zit hem even goed in het bloed als bij een ander de liefhebberij van het bloed om kalk af te zetten in zijn gewrichten of steentjes in zijn blaas. Met al zijn wilskracht, al zijn intelligentie zal hij niets uitrichten. Zo'n neiging is in de regel een erfdeel. Om de erfenis te kunnen veranderen of vernietigen, kom je te laat. Niet de erfgenaam, maar de erflater had hervormd moeten worden. Leer een hond schapen hoeden en zijn jongen moeten schapen hoeden. De controle van je verstand? Denkt u dat ik zo'n leegloper, zo'n mensenhater, zo'n misgewas zou wezen als mijn verstand wat minder machteloos was gebleken tegenover mijn neigingen en zwakheden? Het is waar, ik ben geen advocaat, geen dominee, geen ingenieur, zelfs geen artiest. Niet één titel bewijst dat ik aanspraak mag maken op een verstand. Toch durf ik beweren er een te bezitten, dat bij buien helderder is dan het verstand van een hoop zogenaamd zeer bruikbare mensen. Toch ben ik me bewust dat verstand gebruikt en ontwikkeld te hebben in elk ogenblik van mijn leven, als niet de nevelen van mijn zenuwzwakte mijn hersenen in duisternis hulden. En wat heeft nu dit verstand me gebaat? Dat ik in heb gezien een beroerde uitzondering te zijn op een miserabele regel. Mijn begeerten zijn zowat allemaal verkeerde, perverse, en om de dingen die een gewoon mens gelukkig kunnen maken, zonder dat ze hem een of ander kwaad doen, geef ik geen zier. Ik heb in mijn leven, met één uitzondering, altoos dingen gedaan waarover ik, volgens de gewone moraal, berouw moest voelen. Welnu, ik beken ronduit dat ik integendeel misschien wel over die ene uitzondering, maar zeker nooit over mijn andere daden werkelijk berouw heb gehad. Eigenlijk is zelfs dat niet helemaal waar, want het heeft me wel degelijk berouwd dat ik uit lafheid mijn verkeerde neigingen nooit eens goed heb botgevierd. En als ik nu maar een van die volkomen ontaarde naturen was, wier ganse denkvermogen in dienst staat van een verkeerde aandriften, maar dat is ook alweer het geval niet. Ik verafschuw mezelf. Ik voel dat anderen het mij doen, ik haat daarom die anderen en toch zou ik willen wezen als zij. Niet gelukkig. Nee, dat zal waar zijn, maar... Een kleine hokking in mijn woorden was opeens voldoende om me te doen schrikken voor al hetgeen dat ik daar zo onverwacht had uitgeflapt. Ik geloofde een allerzotst figuur te hebben gemaakt tegenover een man die ik een paar dagen geleden nog niet kende. En de reactie van mijn openhartigheid kwam over me als een lust om weg te lopen en de dominee nooit meer onder de ogen te komen. Intussen had hij, in het geheel niet verbaasd, bedaard geantwoord: "U is de eerste niet die ik zo hoor spreken. Aan ons, dominees, wordt nogal eens wat geopenbaard van hetgeen er omgaat op de bodems der menselijke zielen. Weet u wat me daarbij altoos het meest is getroffen? Het is dat de mensen hun ongeluk, laat ik liever zeggen, hun gevoel van ongelukkig te zijn, dat is niet hetzelfde, doorgaans hoofdzakelijk te wijten hebben aan zichzelf. Om u tot voorbeeld te nemen, als u het me tenminste veroorlooft." Natuurlijk werd ik weer bang. Ik knikte dus maar zwijgend van ja. "U maakt uzelf veel te zwart en u denkt veel te veel na. Denken is een goed en mooi ding, maar het moet een middel blijven en mag geen doel worden. Een mens moet denken om te kunnen handelen, niet maar denken om der wille van het denken. Als u uzelf wat hoger aansloeg, zou u uzelf geschikter achten voor de taak des levens en dan zou die taak u ook gelukkiger maken. Want u heeft een heerlijke taak, meneer Temeer, maar allereerst in uw huis, in uw gezin. Zeker is het voor u beiden een grote ramp geweest uw eerste kind te moeten verliezen. Maar is het nu geen groot geluk elkander te kunnen troosten?" Ondanks mijn zelfkennis heb ik me altijd door een vleiend woord van wie ook in mijn eigen schatting voelen reizen. De kantresverklaring hief me op en het zonderlinge gevoel was dat mijn waarheidsliefde daardoor plotseling verdween en de oude lust om een mooi figuur te maken weer in me opkwam. Ik voelde volmaakt goed het leugenachtig theatrale van mijn antwoord, toen ik, haast fluisterend, hem toevoegde: "Wie geven wil, moet iemand vinden die wil aannemen, en dat is minder gemakkelijk dan het zo oppervlakkig lijkt." Bij deze woorden rees de kantere zo schielijk op dat ik meende niet verstaan te zijn. Thans geloof ik dat het tegendeel het geval is geweest. Hij deed alsof hij ongemerkt zijn tijd had vergeten, stak me de hand toe en zei tot afscheid: "Als u het mij vergunt, zullen we een gesprek, dat bijzonder interessant voor me is geweest, een andere keer eens voortzetten. Ik vlei me, het is misschien wat aanmatigend, maar ik vlei me u tot andere inzichten te kunnen brengen. Daarvoor heb ik evenwel meer tijd nodig dan me nu nog rest." Ik hield me aanbevolen, liet hem uit en werd toen eerst mijn verbazende opwinding gewaar. Mijn wangen waren dof rood van de congestie, mijn ogen brandden en alles trilde me aan het lijf. Onmogelijk had ik weer kunnen lezen of zelfs maar zitten blijven. Na haastig wat gegeten te hebben, de nieuwsgierige vragen van Anna, die ik de vorige keer zo gemakkelijk droogweg had beantwoord, steeds ontwijkend, liep ik het bos in, om al wandelend het besprokene te recapituleren. Ik deed het niet eens, maar wel 100 maal. Onophoudelijk hoorde ik de kanteren weer van voren af aan beginnen en kwamen mijn tegenwerpingen ook weer terug. Er waren ogenblikken dat het me speet hem zoveel te hebben gezegd. Dan kleurde ik in mijn eenzaamheid. Soms ook meende ik me veel te kort en onduidelijk te hebben uitgedrukt. Dan begon mijn hart sneller te kloppen en voelde ik een gejaagd verlangen naar het volgende onderhoud. Ten slotte doorstraalde me een heerlijke voldaanheid, alsof ik een diepe en mooie emotie had genoten. Weergekeerd op mijn kamer schreef ik het gehouden gesprek op en onder het eten was ik die dag ongewoon spraakzaam. Net als iemand die een kleine fout heeft begaan en het napleiten daarover wil voorkomen. Evenwel, aan de thee begon Anna nogmaals over de kanteren. Zij beweerde het prettig te vinden dat ik nu eindelijk eens iemand ontmoet had met wie ik kon praten. "Hoe weet je dat ik met hem kan praten?" "Wel, dat heeft hij me vanmiddag verteld, toen jij op je wandeling was." "Zo, is hij hier geweest?" "Nu, maar hij kan toch alleen voor zichzelf spreken, nietwaar?" "Oh ja. Hij heeft toen ook gezegd dat hij een interessant discours met je had gehad. Maar daaruit heb ik opgemaakt dat jij van jouw kant..." "Oh, zeker. Voor een dominee is hij lang niet dom." De woorden rolden me zo te zeggen van de lippen en tegelijkertijd voelde ik niets van de aanmatiging waaruit zij schenen te ontspruiten. Anna bleef er kalm bij. Klaarblijkelijk was ze over de loop der dingen zeer tevreden. Ik zie haar nog stil voortwerken aan haar tapisserie en, turend op haar wol, doorpraten als in een droom. "Hij begrijpt je zo gauw en zo goed. En wat een klankvolle stem, hè? Wanneer hij spreekt, gaat het me als wanneer ik muziek hoor. Dan zie ik alles mooier worden, lichter, kleuriger." Daar viel het me plotseling in dat Anna sinds haar bevalling geen hand meer op de piano had gezet. En zonder enige hatelijke bedoeling, ja, om haar aangenaam te zijn, in een opflikkering van goedigheid vroeg ik: "Van muziek gesproken, waarom speel je nooit meer?" Eventjes keek ze me aan, glimlachte, naar ik meende, minachtend, werkte weer door en zei: "Waarom zou ik spelen?" Het antwoord verbitterde me erg. Ze wist immers dat ik van muziek hield. Wilde ze dan met alle geweld onze stille vijandigheid zoveel mogelijk accentueren? Is het vreemd dat uit mijn antwoord alle goedheid spoorloos verdwenen was? "Wel, om alles mooier en lichter en kleuriger te zien worden. Het is toch altijd makkelijk je zo'n onschuldig genoegen zelf te bezorgen dan te moeten wachten dat een ander het je geeft." Weer keek ze even op, maar daarna ging zij zwijgend voort met werken. De meid bracht de krant binnen en die avond werd er tussen ons geen woord meer gewisseld. Dat was een nagelaten bekentenis. Het was de langste zit tot nu toe, maar toch is er de minste tijd in verstreken omdat het eigenlijk maar één scène is. De dominee komt langs bij Willem, om kennis met hem te maken en wat met hem te praten. Het lijkt erop dat Anna hem daarop heeft aangestuurd, maar dat weten we niet zeker. Wel weten we dat Willem verbitterd toekijkt hoe Anna en de dominee zo goed met elkaar kunnen vinden. Dus toen de dominee binnenkwam, had hij zijn vooroordelen al klaar liggen. Ze spreken over van alles en nog wat. En in eerste instantie is Willem nog sceptisch en heeft hij op alles een weerwoord, al dan niet in zijn eigen hoofd. Later lukte de dominee toch het een en ander uit hem te trekken en begint Willem op een gegeven moment bijna in de woorden van het dominee te geloven. Er is zelfs een moment waarop hij zegt weer wat levenslust te voelen. Maar als later Anna weer thuis is, vraagt hij haar waarom ze geen piano meer speelt en haar antwoord deed op Willem zo'n werking dat de verbittering meteen weer terugkeert. Maar goed, het gesprek tussen Willem en de dominee is blijkbaar nog niet afgelopen. Misschien lukte die dominee later toch nog om in Willems brein door te dringen. Mocht jij nou ook een verhaal hebben geschreven en wil je die terug horen op de podcast, ga dan naar www.verhalenvoorslapengaan.com/inzenden. Of klik op de link in de beschrijving van deze podcast en wie weet lees ik hem binnenkort voor. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan het door een donatie te doen via de link in de beschrijving. Je kunt gebruik maken van elke denkbare betaalwijze. Zo kan ik weer een jaartje de site in de lucht houden en krijgen jullie er in de vorm van weggeefacties voor mooie boeken ook wel iets voor terug. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling achter te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt mij enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goedenacht, slaap zacht.